Fijn om hier weer te zijn vanmorgen. Heerlijk om erbij te zijn als de kindertjes worden opgedragen. Fantastisch als we zo met elkaar de kinderen zo'n zegen mogen toebidden. Wat zijn ze gezegend dan toch? Om zo aan God te mogen worden opgedragen. En onder het gebed van de gemeente te mogen vallen. En hebben we heerlijke liederen gezongen. Een van de liederen die sloot wel heel erg aan ook bij waar ik het vanmorgen over wilde hebben. En dat gaat uiteindelijk over de bruiloft van het lam. Ik weet niet precies wat ik er allemaal over ga. Ik heb heel veel voorbereid en ik moet dus een beetje inkorten, gezien dat horloge zeker. Maar we kijken wel hoe ver we komen. En als het niet afkomt, dan gaan we de volgende keer weer verder, toch? We mag vast nog eens een keertje terugkomen. En ik begin even met het einde van de Bijbel over die bruiloft van dat lam te lezen. Ik zag ons zo zitten of staan en we zongen van als straks die bruidsluier valt en we zien de Heer Jezus en dat kwam gewoon even bij me binnen. Ik denk, wauw, dat zal toch een moment zijn. He, dat gaat er aankomen, hoe dan ook. Ik weet niet wanneer, het kan nog even duren, het kan heel snel zijn. Het kan zijn dat we eerst moeten sterven en dat we door de dood heen opstaan en bij hem zullen zijn. Het kan zijn dat we hem zullen zien als hij terugkomt en wij opgenomen zullen worden, hem tegemoet in de lucht, hoe dan ook. Maar er komt voor ons allemaal een moment dat we voor hem staan. Dat we naast hem staan. En dat de bruidsluier valt. En dat wat we dan ook om ons heen zien, dan gaat het om hem, om de Heer Jezus. In Openbaring 19 is iets geschreven over de bruiloft van het lam. En ik hoop dat u de Bijbel bij u hebt. Dat is in Sliedrecht eigenlijk altijd dan wel de gewoonte volgens mij. Het is niet meer in elke gemeente, maar ik ben er altijd blij om. De Bijbel bij hebben. Want we gaan een beetje ook wel door de Bijbel heen een aantal dingen ervan zien. Maar ik lees eerst over de bruiloft van het lam in vers 6. Openbaring 19, vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. Als een gedruis van vele water. En een geluid als van zeer zware donderslagen. Dat moet je je gewoon even voorstellen. Wat dat voor iets groots zal wezen. Hè? Want dat is wat Johannes hier mag zien. Iets overweldigend. Het geluid van donderslagen, een menigte, het gedruis van wateren. En dan wordt er gezegd, halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Daar hebben we ook al van gezongen. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven. Genade is dat, dat is geschonken. Het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Als om het nog maar eens te benadrukken. Dit is echt Gods woord. De Bijbel is natuurlijk Gods woord, maar soms staat het er nog een keertje extra bij. Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik geloof als dat erbij staat, dan moeten we ook extra opletten. Want er wordt er iets heel belangrijks meegedeeld. En dat is wat hier aan de hand is. Het gaat om de bruiloft van het lam. Het gaat in heel Gods woord, het gaat in heel de Bijbel, van het begin tot het eind, om de bruiloft van het lam. Dat is het onderwerp van de Bijbel. Dat is het onderwerp van de wereld. Dat is het onderwerp van ons bestaan. Dat is waarom wij er zijn. Daar is het allemaal mee begonnen en daar gaat het allemaal naartoe. Het is er allemaal mee begonnen, ik had eigenlijk eerst, ik kwam net op dit gedeelte omdat we dat lied zongen, maar ik had eigenlijk eerst met jullie willen lezen, en daar gaan we ook eventjes naartoe, naar Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Dus hou vast, de bruiloft van het lam, de bruiloft, daar is het om begonnen, daar is het mee begonnen, en daar gaat het naartoe. Dat hebben we als allereerste punt neergezet. En dat ga ik proberen wat verder uit te werken vanmorgen. Dat het is waarom we bestaan, waarom we leven, waarom de mensheid er is. Dat we daar vandaan komen en dat het daar naartoe gaat. In Hebreeën hoofdstuk 10, daar staat in vers 5. En natuurlijk haal je er dan een stukje tussenuit, dat snap ik ook wel. En je moet eigenlijk heel Hebreeën lezen. En dan moet je voelen hoe prachtig dat is. Hoe Hebreeën een compositie is van het hele Oude Testament, van de Tenach, van de aanloop naar Jezus. Hè. Zo begint Hebreeën, dat nademaal God veel, op vele plaatsen en vele tijden door de Vader tot ons gesproken heeft. Heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die de afdruk is van zijn wezen en de afstraling van zijn heerlijkheid. Dat is het begin van Hebreeën. En dan wordt in Hebreeën een heleboel gezegd over die Zoon die zowel profeet is en die priester is. Een profeet zoals Mozes is, een priester zoals Melchizedek, maar ook een koning zoals Melchizedek. Een koning van de Allerhoogste God. De profeet, de priester, de koning, Jezus, Yeshua, die gekomen is en die heeft voor eens en voor altijd alle offers gebracht. En wat is daarvan de bedoeling? Waarom? En dat kun je lezen uiteindelijk. En dat is een beetje een ingewikkelde tekst, maar die gaan we met elkaar een beetje doorwerken even vanmorgen. Dus ik hoop dat je dat mee kan maken, dat je dat bij kan houden. En als niet, nou ja, dan laat je dat even over je heen gaan. Dan ga je daar thuis nog een keertje nakijken. Er staat een hele ingewikkelde tekst in Hebreeën 10 vers 5. Daar staat daarom, zegt hij bij zijn komst in de wereld, daar staat eigenlijk bij zijn komst in het vlees, bij zijn komst als Yeshua, als Jezus, de Zoon van God, hij die de Zoon is van eeuwigheid, zegt bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Om uw wil te doen, o God. Daar gaat het dus om. He, Jezus, want hier gaat het over, die in het vlees gekomen is. Die eigenlijk die hele voorgaande periode, wat wij dan het Oude Testament noemen, zegt van, ja, uiteindelijk ging het niet om die slachtoffers en om die brandoffers. Dat hebt u wel voorgeschreven, maar uiteindelijk is dat niet wat u wilde. Het was u te doen, het was ons te doen, zou Jezus kunnen zeggen, om mij. Want u hebt al in de eeuwigheid, al voordat de tijd begon, hebt u tegen mij gezegd, ik heb voor jou een lichaam gereed gemaakt. Dat is een beetje vreemde uitdrukking. Het is een aanhaling uit het Tenach, het Oude Testament. Het is een aanhaling om precies te zijn uit Psalm 40. Lees het maar eventjes mee. Zoek het maar even lekker op als je de Bijbel bij u hebt. We gaan eerst wat opzoeken en wat uitleggen. En dan komt er wel een toepassing waarbij je even niet meer mee hoeft te snuffelen. Maar Psalm 40. Dus deze tekst uit Hebreeën. Maar Jezus zegt, ik ga hem zo uitleggen hoor. Jezus zegt, u hebt mij een lichaam bereid. Die komt uit Psalm 40. Daar staat in Psalm 40, dat is een messiaanse psalm. Die gaat helemaal over de Messias, over Jezus. Maar daar staat in vers 7, en dat zult u herkennen in wat we net hebben gelezen in Hebreeën. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. Oftewel, daar ging het niet om. Dat was al bekend in feite bij David. In het Oude Testament was dat al bekend. Het gaat niet om die brandoffers en die slachtoffers en die graanoffers. Nee, u hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zeide ik, kom, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Zie, ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet, uw Torah, draag ik diep in mijn binnenste. Hier, dat is die tekst die in Hebreeën wordt aangehaald. Dus het gaat, uiteindelijk staat er weer, het gaat niet om die brandoffers, om die slachtoffers, om die graanoffers. Maar dan staat er eigenlijk iets heel vreemds. Hè? Daar staat, u hebt mijn oren doorboord. Terwijl we net in Hebreeën hebben gelezen, weet u het nog, daar staat, u hebt mij een lichaam bereid. Dat lijkt wel iets heel anders. Dus de schrijver van Hebreeën haalt Psalm 40 aan. En in Psalm 40 staat, u hebt mijn oren doorboord. Maar de schrijver van Hebreeën zegt, u hebt mij een lichaam bereid. Hoe komt hij daar nou toch weer bij? Wat is dat nou toch voor een vreemde vertaling, zou je zeggen? ga nog een tekst opzoeken. Dat komt namelijk dat oren doorboren en dat lichaam bereiden, dat komt weer uit een eerder gedeelte. Ga naar Exodus. Exodus, hoofdstuk 21. Lijn vasthouden, hè? Gaat op van begin tot eind om de bruiloft van het lam. En om wij die de bruid van het lam mogen zijn. Als de bruidssluier valt, daar gaat het om. We hebben Hebreeën gelezen, u hebt mij een lichaam bereid. Daar gaat het, uiteindelijk is het daar allemaal naartoe gegaan. Dat komt uit Psalm 40, waarin ook al staat, het gaat niet om die brandoffers, die slachtoffers, maar het gaat om hem. Ik kom om uw wil te doen en het gaat om, uiteindelijk om mij en het lichaam wat u mij bereid hebt. Alleen, daar staat dan mijn oren doorboord. Waar komt dat vandaan? Exodus 21, daar staat, dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden. Vers 1 gewoon. Als u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen, maar in het 7e mag hij zonder te betalen als vrij man vertrekken. Dat is alweer een Nederlandse vertaling van wat er in het Hebreeuws staat. In het Hebreeuws staat er niet als vrij man, maar er staat letterlijk, mag hij met zijn lichaam vertrekken. Zo zeggen wij dat niet in het Nederlands natuurlijk, dus daarom is het ook niet zo vertaald. Maar in de oorspronkelijke tekst staat, mag hij met zijn lichaam vertrekken. Nou, dat is dan als vrij man. Hij mag verder niks meenemen, alleen zijn lichaam. En dan ben je dus vrij, weet je. Zo wordt dat, dat is de uitdrukking. Hij mag met zijn lichaam vertrekken. Als hij alleen gekomen is, oftewel als hij alleen met zijn lichaam, als hij met zijn lichaam gekomen is, moet hij met zijn lichaam vertrekken. En als hij getrouwd is, als hij letterlijk de man van een vrouw is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zijn zonen of dochters bij hem gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toeboren. En moet hij zelf alleen vertrekken. Nou, dat is toch ook wat, je vrouw en je kinderen achterlaten. Moet dat dan? Moet hij dan met zijn lichaam vertrekken? En zijn meester heeft een vrouw voor hem bedoeld? Nee, dat hoeft niet. Als die slaaf. Onthoud alvast dat Jezus ook gekomen is om ons te dienen als een slaaf. Hè? Hij diende ons als een knecht, als een doulos. Als die slaaf, als die knecht. Als die slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Ik wil niet met mijn lichaam vertrekken. Er staat, ik wil niet als vrij man vertrekken. Ik wil niet met mijn lichaam vertrekken. Dan moet zijn meester hem bij de rechters, bij de goden staat er letterlijk, bij de Elohim, bij degene die over hem gaan, brengen. En hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. En dan moet de meester met een priem zijn oor doorboren. Tjak. Zo moet hij hem vereeuwigen. Dat klinkt heel eng, maar dat valt wel mee. Want ik denk dat de meeste vrouwen en sommige mannen hier ook een doorboord oor hebben, toch? Allemaal oorbelletjes in en dan ga je tjak en dan is je oor doorboord. Nou, dat hadden ze vroeger nog niet zo'n apparaatje voor als bij de juwelier tegenwoordig. Dan ging je even met je oor tegen de deur en dan een priemetje erop en pam. En dan zat je, ga je het in je oor. Dat klinkt heel ernstig, maar het valt wel mee. De meeste kinderen die vragen het al heel vroeg. Mam, mag ik gaatjes? Weet je, toch? En dan komen ze thuis en hebben ze gaatjes. Nou, vroeger was dat oor doorboren en dan ging er ook een ring doorheen. Die doen wij tegenwoordig om ons vinger, want we vinden die ring door ons oor vinden we dan vooral als mannen weer een beetje akelig. Maar dan ging er een ring doorheen en dan was dat het teken dat je gehuwd was. Dat je getrouwd, dat je bij je vrouw blijft, dat je niet met je lichaam vertrok, maar dat je ook het lichaam van je vrouw en haar kinderen, dat je dat ontving. Dat was van jou geworden. Hij koos er vrijwillig voor om de meester te dienen en zijn vrouw tot bruid te verwerven. Snap je dat dat hier staat? Nou, dat u hebt mijn oor doorboord, dat is al heel vroeg gezien dat dat eigenlijk niet gaat om dat doorboren van dat oor, maar om het verkrijgen van een vrouw. Oftewel, een lichaam. Wat voor jou ook net als een man een lichaam is, is ook een vrouw een lichaam, is een lichaam. En de vertalers van de Bijbel vanuit het Hebreeuws naar het Grieks, je hebt daar vast wel eens van gehoord, de Septuagint, de vroegste vertaling, toen de Joden eigenlijk al niet meer zo goed Hebreeuws konden lezen, vooral de Joden die in Egypte waren, die hebben dit gedeelte vertaald, niet met u hebt, dan moet hij woord zijn oor doorboord, maar dan wordt hem een lichaam bereid. Die hebben dat, omdat daar steeds van met zijn lichaam vertrekken en het andere lichaam verwerven, die hebben gezien, dit gaat om het bereiden van een lichaam, oftewel het ontvangen van een vrouw en haar vleeselijke lichaam.
Ja? En zo is het dus vertaald, zo is het in die Septuagint terechtgekomen. Zo is ook Psalm 40 vertaald in die Septuagint, in die Griekse vertaling. Dus daar staat in de Griekse vertaling staat niet meer, gij hebt mij het oor doorboord, maar u hebt mij een lichaam bereikt. En die Griekse vertaling, die heeft de schrijver van de Hebreeënbrief gebruikt om Hebreeën hoofdstuk 10 te schrijven. Snapt u, dan hebben we vandaar... Hebben we denk een beetje op een rijtje waarom Hebreeën 10 nou schrijft. Slachtoffer en brandoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt mij in de eeuwigheid al een lichaam bereid. En ik heb gezegd, zie ik kom om uw wil te doen. Want ik kon wel alleen vertrekken. Ik was genoeg in mijzelf. Maar u hebt mij een vrouw gegeven. U hebt mij een lichaam bereid. En ik wil vrijwillig mijn leven geven. Ik wil mij het oor laten doorboren. Ik wil mij vrijwillig geven. Jezus heeft nog meer gedaan dan zich het oor laten doorboren natuurlijk. Want hij heeft zijn handen en zijn voeten laten doorboren. Waarom? Om zich die bruid te verwerven. Hij heeft gezegd, zie, kom o God om uw wil te doen. U hebt mij een lichaam bereid. U hebt mij een vrouw gegeven. U hebt mij een bruid gegeven. En ik ga natuurlijk niet alleen vertrekken, want dit is nou waar het allemaal om ging, al vanaf de eeuwigheid. U hebt mij een lichaam bereid, u hebt mij een vrouw gegeven. Nou, dat is Hebreeën 10. Dat is wat daar eigenlijk staat van, u hebt mij een vrouw, een bruid beloofd. Nou, als je dat een beetje gaat zien, dat het is, dat eigenlijk ook het onderwerp van de schrift is, dan begrijp je trouwens ook, als je ziet dat het onderwerp van de schrift is de bruiloft van het lam en het huwelijk en de eenheid en de gemeenschap tussen man en vrouw. Waarom de Satan de boze zo aanvalt op het huwelijk? Waarom dat kapot moet? Waarom dat niet meer moet gaan om man en vrouw? En waarom het huwelijk eigenlijk als minderwaardig wordt? Nou ja, minderwaardig, maar in ieder geval niet zo'n hoge standaard meer heeft als dat eigenlijk volgens God zou moeten hebben. Want de aanval op het huwelijk, wat een beeld is, hè, Efeziërs 5 zegt dat, wat een beeld is van het huwelijk van Christus en de gemeente. De aanval op het huwelijk, dan maak je het beeld kapot en daarmee misschien ook wel de gedachte aan Christus en de gemeente kapot. Snap je? Dus daarom, lieve mensen, is die aanval op het huwelijk zo. Daarom, jonge mensen, gaat het er echt zo om dat je beseft dat het huwelijk een beeld is van Christus en de gemeente. En dat al die opvoeding van, let op, bewaar je lichaam voor je echte man en je echte vrouw. Heb geen seks voor het huwelijk. Wacht tot je echt tot de sluier afgaat. Wacht tot je getrouwd bent. En dan vindt die innige gemeenschap plaats. En dan is het maar niet voor even en een contract voor een tijdje. Maar dan is het voor eeuwig en voor altijd tot de dood je scheidt. Dat zijn maar niet regeltjes. Maar dat is het beeld van Christus en de gemeente. Dat is waar het allemaal om gaat in de wereld. Dat is waarom we er met z'n allen zijn. Ja, dat kun je alweer lezen helemaal in het begin van de Bijbel. Eigenlijk gaan de eerste woordjes van de Bijbel gaan er al over. De eerste woorden van de Bijbel, die kennen we allemaal denk ik uit ons hoofd wel. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Natuurlijk is de Bijbel niet in het Nederlands geschreven, maar in het Hebreeuws. De eerste twee woorden, misschien zijn er een heleboel die dat ook wel kennen. De eerste twee woorden van de Bijbel zijn Bereshit bara. We hebben alleen even over die twee woorden. Bereshit bara. Bereshit is in het begin, het hoofd. Ik denk dat hier heel veel ook wel weten dat het nieuwe jaar in Israël in het Hebreeuws dat heet Rosh Hashanah. Nou dat Rosh, dat woordje Rosh, kom je ook tegen in Bereshit. Bereshit zou je kunnen zeggen. Snap je? Daar zit datzelfde. Dus het hoofd, als het hoofd aan het begin, aan de kop van het jaar, Rosh Hashanah, maar aan de kop van alles, van de schepping, Bereshit, aan het begin van alles. Het eerste woord van de Bijbel, Bereshit, aan het hoofd van alles, bara. Bara betekent scheppen, maar bara, dat kennen we ook nog wel, bar, Simon, Barjona, Bartimeus. Wat betekent bar? Zoon. Nou, dus in den beginnen schiep, het scheppen, het voortbrengen, dat woord heeft dezelfde betekenis als een zoon voortbrengen. De zoon die je voortbrengt, uw zaad wordt aan Abraham beloofd. Dan gaat het om de zoon, uw lijfelijke zoon. Dus de eerste twee woorden van de Bijbel zijn... aan het hoofd staat de zoon. Bereshit bara. Wij lezen dan in het begin de schiep en dan zijn we alweer bij vers 3... voordat we er ook maar even bij nadenken. Maar als je even naar die twee woorden inzoomt, bereshit bara, dan zeg je... allereerst aan het hoofd staat de zoon. Die zoon die dus in Hebreeën 10 terugkomt, waar het allemaal om ging. En wat is dan de bedoeling van die zoon? Nou ja, dan gaat God scheppen, de eerste, de tweede, de derde dag, dan wordt de wereld ingericht. De schepping, de zon, de maan, de sterren, het water, de bergen, de zee, het zand, de strand, de plantjes, de vissen, de dieren. Maar waar gaat het uiteindelijk om? Uiteindelijk gaat God op die zesde dag de mens scheppen. Adam. De mens. Vanuit de aarde gaat hij de mens scheppen. En dan zegt God, uiteindelijk moet die mens rondkijken en kijken, is dit nou wat de bedoeling is? In het begin zou je kunnen zeggen, heeft God de mens geschapen? Is dat nou wat de bedoeling is? Nee, want die mens gaat kijken en wat zoekt hij dan? Hij vindt voor zichzelf geen partner die bij hem past. Hij ziet dat om zich heen is er van alles, de schepping. Maar dus... dat is niet zijn vervulling. Dat is niet zijn noodzaak. En dan gaat God hem in slaap brengen. En uit zijn zij, uit een rib uit zijn zij, maakt hij dan zijn beeld tegenover hem. Vrouw en man, die dus oorspronkelijk één waren, worden als het ware in de slaap van Adam uit elkaar gehaald. En tot twee gemaakt. En dan brengt God die twee bij elkaar. Eigenlijk met de bedoeling om te laten zien, kijk, dat is nou de bedoeling van heel die schepping. In het begin was de zoon en die zoon die zoekt een bruid. En zo is de mens het beeld van de zoon en die mens moet ook een bruid hebben. En dan ziet Adam, ziet Eva en zegt, wauw, deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn been. Dit is het, dit is waar het om gaat. Dit is de bedoeling. Ja, zegt God. En meer dan dat, dit is niet alleen de bedoeling. Het is zelfs de bedoeling dat je vruchtbaar bent en je vermenigvuldigt. Want de aarde moet vol worden. Want weet je wat jouw roeping is, Adam? Wat jullie roeping is, Adam en Eva? Wat jullie roeping is, mensenpaard? Jullie moeten de bruid van het lam gaan voortbrengen. Jullie moeten. Waarom moet die mens zich nou vermenigvuldigen? Wel, omdat God in de eeuwigheid zijn zoon een bruid heeft beloofd. En die bruid is de mensheid. En die mensheid moet zich gaan vermenigvuldigen en die moet voortgebracht worden. Dus daarom is de eerste opdracht, ga heen en vermenigvuldig je. En Gods bruid moet geboren worden. En daar heeft God een fantastische bedoeling mee. Die bruid moet geboren worden. De bruid van het lam is dus de mensheid. Het zijn de ingewikkelde theorieën die sommigen erachter bedenken. Is nou Israël, is het de gemeente? Dat laat ik altijd maar even voor wat het is. De bruid van het lam is de mensheid. Is de mensheid. En die moet nog geboren worden. Daarom is het ook zo verschrikkelijk wat er in het begin gebeurt. Als Adam en Eva vallen en kiezen voor Satan. Voor de slang. Ze wijzen hun minnaar af. Ze wijzen de zoon af. Ze zijn daarmee niet meer de bruid van het lam, maar ze hebben zich, dat noemt de Bijbel ook zo, overspelig gegeven aan Satan. Daar gaat het mis. En daar ziet als het ware, even menselijk gesproken, ziet God zijn plan in de mist gaan. Want hij heeft zijn zoon een lichaam bereid, hij heeft voor zijn zoon een bruid bestemd, met de bedoeling dat die zoon en die bruid samen één worden, dat die twee weer tot één vlees zullen zijn, of tot één lichaam zullen zijn, dat zelfs zijn bruid ook als God zal zijn, de goddelijke natuur zal ontkrijgen. Dat hebben we net uit Petrus gehoord, maar daar staat het ook in, dat hij heeft ons de goddelijke natuur beloofd. Hoe? Door één te worden met Christus. Die twee zullen één zijn. Dat geheimenis is groot. We zullen één zijn. We zullen de goddelijke natuur ontvangen. Daar ging het naartoe. Maar dat ging de mist in. Toen de mens koos voor de boom van kennis van goed en kwaad in plaats van voor God. Zat toen God met de handen in het haar van wat nu? En gaat het helemaal mis? Nee, God zit nooit met de handen in het haar. God had al direct daar de oplossing voor. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Zie je dat het allemaal over huwelijk en over kinderen gaat, hè? Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versen vermorselen. Dat wordt in de oude theologie wordt het wel genoemd de moederbelofte. God zegt, ik ga overnieuw beginnen, ik ga weer een nieuwe mens scheppen. En die mens die gaat zijn bruid kopen, die gaat die bruid verlossen. Die gaat zich het oor laten doorboren, die gaat zich de handen en de voeten laten doorboren. Want ik heb die bruidegom een lichaam bereid en ik geef dat niet op. Ik laat nooit varen de werken mijner handen. Dat zeggen we nog zo dikwijls toch in de kerk? God laat nooit varen de werken zijner handen, dus hij geeft dat niet op. En dat is waar het vanaf het allereerste begin om gaat. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, Johannes 1. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Of je zou kunnen zeggen zoals het in Hebreeën 1 staat. Nademaal God op vele plaatsen en vele tijden door ons gesproken, tot ons gesproken heeft door de profeten. Heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken. Door de zoon die onze profeet, onze priester en onze koning is. Maar vooral ook die onze bruidegom is. Want u hebt mij een lichaam bereid. En de bruiloft kan toch doorgaan. En zalig die genodigd zijn bij de bruiloft van het lam. Snap je waarom Jezus zo die gelijkenissen vertelt over die bruiloft? Snap je waarom Jezus bij het avondmaal zegt van, ik kan niet wachten. Ik heb zeer verlangd om met jullie dit avondmaal te eten. En ik zal het niet weer met jullie eten totdat ik het nieuw zal eten en drinken. Als mijn dag gekomen is, als we samen zijn, als die bruidssluier afgaat en wij elkaar zullen zien. En als we dan het brood zullen breken en de wijn zullen drinken, als daar de bruiloft van het lam gekomen is. We hebben het net gelezen in dat hoofdstuk in Openbaring. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Nou, dat is waar het om gaat, het leven. Dat is waar de wereld om gaat. Het gaat om de bruiloft van het lam. Het gaat om het lichaam wat hem bereid is. Ik hoop zo dat we dat vast blijven houden in heel ons leven. Dat we dat vast blijven houden in onze gemeenschap als lichaam van Christus. Dat het gaat om de bruiloft van het lam. En natuurlijk zijn er allerlei dingen die we op aarde ook moeten doen en zo, weet je wel. Er zijn allerlei regeltjes en wetjes en die gaf God al in het Oude Testament over dat we goed moeten zijn voor elkaar en goed voor de natuur en goed voor de schepping en heelheid van de schepping. En dat is allemaal waar. Dat moet je misschien ook wel doen. Maar lieve schatten, waar het om gaat is om de bruiloft van het lam. Dat we dat niet kwijtraken, ook in deze tijd niet kwijtraken. In de beginnen schiep Bereshit Bara, aan het hoofd staat de zoon en die zoon die zoekt een bruid. En die bruid die is hem afgepakt door Satan. En Satan zit ook vandaag niet stil. Want die wil ook vandaag nog de bruid van het lam afpakken. En die zegt, weet je, is het niet dat God gezegd heeft dat jullie het eigenlijk zelf allemaal wel kunnen regelen? Dat je zelf deze schepping voor elkaar kan maken? Dat je er zelf nog wat van kan maken? Dat je zelf nog... En dan zegt God, weet je, het gaat mij om de zoon. En het gaat mij om de bruiloft van het lam. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. U hebt mijn oor doorboord. Ik heb mijn handen en mijn voeten laten doorboren. Ik heb mij aan het kruis gegeven. En ik heb aan dat kruis gezegd, Vader, Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Maar ik heb ze zo oneindig lief. Het is mijn bruid. Het is mijn bruid. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Het is mijn bruid. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is voor mijn bruid. Ik doe het allemaal voor mijn bruid. Zalig. Gelukkig ben je. Fantastisch gelukkig ben je. Als je geroepen bent tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. We hebben het gelezen. Hé joh. Weet je dat je geroepen bent? En als je nog niet op je roeping bent ingegaan. Dat je hebt gedacht van ja, ik weet het allemaal nog niet. Ik moet eens even wachten en nadenken, weet je. Maar vandaag, nu, op dit moment mag ik je namens God zeggen, ik roep je tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Hij kijkt je in je ogen en hij zegt, ik heb je lief.
Wil je van mij zijn? Wil je mij betrouwen? Hosea kan dat zo mooi zeggen. Hè? Ik zal haar lokken en leiden in de woestijn. En ik zal al daar tot haar hart spreken. En ik zal haar zeggen, wil je nog een liedje voor me zingen? Zing het lied van de jeugd. Zing het lied weer opnieuw voor mij. Laten we samen het lied zingen waar het eigenlijk bij het begin van de schepping om ging. Hé joh, wil je Jezus volgen? Want dat is het. Hij heeft zich het oor laten doorboren. Hij heeft zich aan het kruis gegeven. Waarom? Voor jou. Voor jou. En alleen maar om je zonde te verzoenen. Natuurlijk ook om je zonde te verzoenen. Al je schuld is weggedaan. En je mag eraan denken. Mijn zonden zijn verzoend op het kruis van Golgotha. En het is allemaal genade. Dat is waar. Maar hij heeft nog meer voor ogen dan alleen je zonde te verzoenen. Hij wil je tot zijn bruid nemen. Hij wil één met je worden. Zoals een man zijn vader en moeder verlaat om zijn vrouw aan te hangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zo spreekt de Bijbel met het oog op Christus en op de gemeente. Dit geheimenis is groot, staat er in Efeze 5. Maar dat is ook een groot geheimenis. Maar dat is de bedoeling. Je mag als God worden. Niet door daar zelf aan te werken. Niet die weg van Satan. Satan zei van, ja God, weet wel, als je die boom van kennis van goed en kwaad, dan zul je worden als hem, kennen het goed en het kwaad. En dan heb je het allemaal goed voor elkaar. Weet je, het was wel de bedoeling om als God te worden, maar niet via die weg die Satan bood. Het is de bedoeling om de bruid van het lam te worden. En God roept jou. Je zit hier vanmorgen niet voor niks. Je bent hier niet zomaar gekomen. Je bent gekomen omdat je al hoort bij die bruid van het lam. En verlangt naar dat moment waarop we Jezus zullen zien. Maar het meest van alles, hè, we zullen ook degenen die gestorven zijn zien. En we zullen alle van alles weer zien. Maar ach, hoeveel keer hebben we het gezongen? Maar het meest van alles gaat het om Jezus. Als de bruidssluier valt. Als we onze sluier omhoog doen. En we kijken hem die ons lief gehad heeft tot het einde in de ogen. En dan weet je dat hij ons lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Vandaag roept hij jou. Echt. Hij heeft jou echt. Ik wou dat ik je allemaal heel persoonlijk kon aanwijzen. Hij heeft jou echt heel persoonlijk op het oog. En hij zegt, wil je mijn bruid worden? Wil je mijn verzoek aanvaarden? Hij, weet je, een huwelijksaanzoek dan. Tegenwoordig is daar weer wat meer aandacht aan dan vroeger. Weet je wel. Ik heb dat nooit gedaan, maar dan gaan mensen op hun knieën. En dan speciale situatie. Ik heb mijn vrouw nooit zo. Wij zijn gewoon gaan trouwen. Ik weet niet eens of ik je ooit gevraagd heb eigenlijk. Maar. Je hebt wel ja gezegd, dat weet ik wel zeker. Maar. Ja. Maar weet je, ik vind dat wel mooi, dat idee van op je knieën en dan zeggen, wil je met me trouwen? Dit is wat Jezus doet. Dit is wat Jezus doet, nu, vandaag. Op zijn knieën aan het kruis gaan. Hij buigt diep. Hij buigt op zijn allerdiepst. En hij kijkt naar je en hij zegt, wil je met me trouwen? Wil je van mij worden? Dat is een vraag vandaag. Wil je horen? Bij de bruiloft van het lam. Dan ben je gelukkig. Zalig, zegt de Bijbel. Zalig die genodigd zijn. Tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Zullen we samen nog bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u ons zo oneindig lief gehad hebt. Dat u zo diep gebogen hebt. Allereerst om de voeten van de discipelen te wassen. Maar eigenlijk nog dieper door aan het kruis van Golgotha. Uw leven uit te storten in de dood. Begraven. Om weer op te staan. Als de hemelse bruidegom. Als de profeet, de priester, de koning. Die voor eeuwig is. Ik wil bidden of u iedereen hier nu heel persoonlijk wilt aanspreken. Mensen die hun leven mogen geven en die ja mogen zeggen op uw liefdevolle huwelijksaanzoek. Wil je mijn bruid worden?
Vader, ik bid dat u ons aanraakt, ons zegent, ons helpt, ons geneest, ons vergeeft. Of u ons ook wilt helpen als we misschien in ons huwelijk of ter voorbereiding op ons huwelijk of zelfs zonder huwelijk eigenlijk soms ook wel bezig zijn om dat beeld van Christus en de gemeente kapot te maken. Of verkeerd om te gaan met seksualiteit en relatie en trouw en ontrouw. Heer, dank u wel dat daar niet uw oordeel over komt. Maar dat uw liefde daarin komt. Hij zegt, ik wil herstellen. Ik wil genezen. Ik wil heel maken. Komt alle tot mij. Ik heb je lief. Ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarvoor wil ik u bidden voor alle mensen hier in de zaal. U kent ze allemaal. U kent ons allemaal. U kent van verre onze gedachten. Hebben we ook al gezongen een lied vanmorgen. U weet wie we zijn en waar we aan denken en waar we mee bezig zijn. Maar dan kom met uw rijke, liefdevolle, diepe zegen. We hebben u nodig. We verlangen naar u. En ik verlang ook naar die bruiloft van het Lam. Heer, als uw stem wordt gehoord. Als gedruis van vele wateren. Als een geweldige wind. Als donderslagen. En ze dan mogen horen door al dat gedruis heen. Halleluja, halleluja. De bruiloft van het Lam is gekomen. En zalig, gelukkig zijn zij. Die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Dank u wel dat we vanmorgen geroepen zijn. Zegen ons. Met de moed om ja te zeggen. Met het verlangen om tot u te vluchten. Uit genade. Amen.